twee termijnen. De heer Koopman.
Met microfoon deze keer, direct. De Rekenkamer, in het presidium hebben we een aantal maanden geleden al gesproken over de Rekenkamer. En toen heb ik mijn zorgen geuit. Die zijn later in een commissie iets weggenomen. Maar nu ook in de landelijke pers wordt aangedrongen op gemeenten, hou je rekenkamerfunctie. Zorg ervoor dat je met de toenemende budgetten die er op ons afkomen als gemeente, dat je een duidelijke rekenkamerfunctie wil hebben. En dat die eigenlijk voortdurend beschikbaar is. We hebben ervoor gekozen om geen budget vast te stellen, met daarbij de toezegging van als het nodig is, dan. Hij ligt nu bij de 6 fractievoorzitters. En 6 is een akelig getal als je het hebt over eenswoorden. Het kan zomaar in 3-om-3 die tegengestelde belangen hebben. Dus ik vind de valkuil van politiek.
Voorzitter, even ter interruptie.
Ja.
Daar klopt het niet met. Ja, volgens mij.
In de verordening staat toch dat de 6 fractievoorzitters vormen de rekenkamerfunctie.
Die wordt toch in gewicht. Uiteindelijk is de raad degene die het beslist. En je wordt in gewicht. Dus per fractievoorzitter is niet het 6 wat daar de beslissing in geeft. Het zijn de stemmen of de zetels die u meeneemt. Die geven de doorslag.
Dan is mijn opmerking nog relevanter. Want dan betekent dus dat de rekenkamer een politiek instrument wordt. En dat is wat we absoluut willen met elkaar. Ik lees de verordening zo dat de 6 fractievoorzitters vormen de aanzet tot de rekenkamer. Als zij het zelf uit willen voeren, dat zal dus niet gebeuren, dan gaan ze het delegeren. Maar het gaat mij even om het beslispunt van wanneer stellen we een rekenkamer in. Die ligt nu, zoals ik het gelezen heb, bij de 6 fractievoorzitters. En dat vind ik een riskante. Dus ik weet nog niet hoe we eruit moeten komen. Ik wil er graag langer over van gedachten wisselen met elkaar. Dus als de verordening nu voor ligt, hebben wij onze twijfel. Dat is in eerste instantie.
Ik kijk verder, de heer Van Kan.
Voorzitter, dank u wel. Laat ik daar meteen op reageren. Wat hier staat is, de rekenkamerfunctie wordt ingevuld door de fractievoorzitters van de in de raad vertegenwoordigde partijen. Ja, dat is een beetje een lastige. Ik heb het ook gelezen dat in principe de rekenkamer, dat zijn de fractievoorzitters, maar die vertegenwoordigen natuurlijk wel een politieke partij. Dus uiteindelijk, als daar een besluit over valt, zal dat altijd terug moeten komen in de raad. Zo heb ik het gelezen. En daar hoor ik graag als dat anders is. We hebben er in ieder geval voor gekozen om een rekenkamerfunctie op die manier in te gaan richten. We hebben inderdaad daar in het presidium ook over gesproken. En ook daar is het onderwerp, de onafhankelijkheid is daar aan de orde gekomen. En dat is wel een hele belangrijke. Ik denk dat we daar in die discussie ook wel uit zijn gekomen. Omdat je op een gegeven moment een goed geformuleerde opdracht door een extern bureau persoon laat uitvoeren. Dat betekent wel dat je ontzettend goede aandacht moet besteden aan deze formulering van de opdracht. En daarnaast, als je daar goed over nadenkt, dan moet je ook een opdracht, mijn inziens, erg scherp formuleren. Want voordat je het weet, gaat het alle kanten op en gaat het je heel veel geld kosten. Dus ik denk dat twee aandachtspunten zijn die nu nog niet van belang zijn, maar die zeker straks de aandacht moeten hebben. Nou, wat betreft de budgetten, zijn daar ook zaken voor afgesproken. Daar worden middelen voor vrijgemaakt. Maar het is altijd aan de raad of er een onderzoek gaat plaatsvinden.
Voorzitter,
het gaat niet
voorzitter,
over
mag ik even.
Nee, wacht, het heeft misschien met mij te maken.
Nee, wacht even.
Want ik word door Omroep Brabant gebeld.
Oh, de burgemeester even kort.
Nou,
ja, het zal daarmee te maken hebben. Ik word door Omroep Brabant gebeld.
Hey. Oh, okay.
Ja. Nou, de pers die wil mij ook dus te woord staan, naar aanleiding van het ding. Ik ga hier inhoudelijk over de rekenkamerfunctie, ga ik niet. Dus ik wil eventjes.
Goed, dan bent u bij deze geëxcuseerd.
Ja, ik zie hier op mijn. Ik krijg net een berichtje dat Omroep Brabant gebeld heeft.
Maar waarom willen ze jou spreken?
Nee, dat weet ik niet. Dus ik.
Goed. Ik stel voor, even een punt voor. Ik stel voor dat de burgemeester de gelegenheid heeft om dan op dit moment de pers te woord te staan. Deze discussie voeren wij verder als de.
even één ding. Ik wil die Omroep Brabant niet gaan bellen. Maar ik wil wel even misschien een ordeafspraak maken. Dat het communicatietraject in het gemeentehuis wordt gevoerd. In plaats van dat wij ieder afzonderlijk met Omroep Brabant gaan. Dat vind ik wel even belangrijk om dat
te koppelen. En dan mag je ze verwijzen naar mij.
Juist. En daar wil ik alleen even ventileren. Want ja, dat is goed.
En dat heet de Grijn. Ja, oké.
Goed, goed bij deze de afspraak dat politieke partijen doorverwijzen naar de communicatiemedewerker. U bent geëxcuseerd. Ik neem aan dat u dadelijk terugkeert.
Ja.
Over het vervolg.
Goed.
In het openbaar, want dat heb ik altijd gedaan. Nog steeds.
Gaan wij...
Ik zie dat bij mij Omroep Brabant geld, dus...
Wij gaan door met de rondgang, want we waren in de discussie in verband met de rekenkamer.
Ja, ik heb gezegd...
U bent klaar, ja.
Fijn dat u tegen mij zegt. Dat vind ik... Mijn excuses daarvoor.
Net als de heer Koopman zit ik toch een beetje twijfelachtig hier. Ik lees overigens in de regeling 6 fractievoorzitters, 6 stemmen. En dat heeft inderdaad problemen met stakende stemmen. Maar afgezien daarvan... We kunnen er wel van uitgaan dat die fractievoorzitters dat onafhankelijk kunnen doen. Maar wat je natuurlijk moet zien te voorkomen is een schijn van afhankelijkheid in de onderwerpkeuze van de Rekenkamer. Dat de onderzoeken dan vervolgens neutraal uitgevoerd worden, dat zit wel goed. Maar dus voorkomen dat er een schijn van afhankelijkheid ontstaat daar. Een wilde gedachte die er bij ons heerste was bijvoorbeeld de mogelijkheid om iets als een participatieraad hier een functie in te geven. Ik ben nog op zoek naar andere mogelijkheden, maar ik schat dat we daar nog wel op terugkomen tijdens de raadsvergadering.
Kijk verder, fractie VVD.
Ja, ik wilde zeker wel even reageren. We hebben inderdaad in het presidium erover gehad en ik heb de hele tijd begrepen dat one man, one vote, of in ieder geval fractievoorzitters, niet op basis van de achterliggende zetelverdeling, maar gewoon op basis van de persoonlijke dingen. En het andere aspect, en dat daar heb ik zelf ook geroepen, ja, op het moment dat we een dispuut hebben en we komen er met z'n zessen niet uit, om op een gegeven moment die rekenkamerfunctie in te roepen. Nou, dan hebben we een paar hele aardige grote problemen. En dan komen we er überhaupt, denk ik, nooit meer uit. Daar komt nog bij dat de gemeenteraad, naar mijn idee... want daar is dan op het moment dat je een onderzoek gaat doen... een budget nodig. En dat dan de gemeenteraad in zijn totaliteit beslist over het budget. Dus naar mijn idee zitten er voldoende waarborgen in. En het is op deze manier, denk ik, een regeling waar je goed uit kunt komen en waar je in ieder geval geen budget nodig hebt op de begroting. Dus naar mijn idee moet je met een beetje vertrouwen naar dit stuk kijken.
De heer Van Morsel.
Ja, dankjewel voorzitter. Ja, ik wil toch wel even inhaken op hetgene wat allemaal gezegd is over het rekenkamergebeuren. Allereerst, in 2011 hebben we inderdaad besloten om het budget in ieder geval in te trekken voor het rekenkamer. We hebben geenszins de bedoeling gehad om het rekenkamergebeuren helemaal af te schaffen. Dus dat is één eigenlijk. We hebben echt wel benadrukt dat er belangrijke taken kunnen liggen voor de rekenkamercommissie. De tweede denk ik eigenlijk, de rekenkamerfunctie zoals die hier is vastgelegd, wil ik toch wel eigenlijk een stukje, wat de collega van Kan ook al heeft benadrukt, een stukje onafhankelijkheid van de fractievoorzitters benadrukken. Ik denk dat we de fractievoorzitters aan zich, wanneer we een probleem aankaarten, denk ik, die onafhankelijkheid toch moeten kunnen benaderen en eigenlijk boven hun en eigen standpunt uit kunnen reiken om dat probleem in te kaderen en als een goed geformuleerd onderzoek naar de raad toe te brengen. Dus ik wil eigenlijk hier benadrukken dat we eigenlijk ons eigen niet terug hoeven te doen, maar toch eigenlijk mans genoeg zijn om boven het eigen politieke partijgebeuren uit te staan en zeg maar die onafhankelijkheid te waarborgen en een probleem wat we met z'n allen eigenlijk signaleren, om dat goed te kunnen formuleren, in te kaderen en weg te zetten naar oftewel interne of externe. En afhankelijk van het probleem wat we aankaarten, om dat in ieder geval goed en duidelijk weg te zetten. Dus we kunnen instemmen met de verordening zoals die hier ligt, waarbij ik echt wel wil benadrukken, ik denk dat de fractievoorzitters in deze kennende goed genoeg zijn om hun onafhankelijkheid te berden te brengen en boven hun eigen politieke standpunt uit te staan.
Meneer Van Schijn.
Ja, dankjewel voorzitter. Ja, alles is in feite al gezegd. Wat wij ook wilden zeggen, we sluiten ons daarom ook aan bij mijn vorige spreker onder andere. Ja, wat ons betreft is die zeker even wel genoeg gewaarborgd. In die zin, die fractievoorzitters die zijn mans genoeg om in die zin in ieder geval hun zegje te doen en ook dat politieke achterwege te laten. En verder gaan we akkoord met de verordening.
Dan voor een tweede termijn even het woord aan de griffier ter verduidelijking.
Oké, de onduidelijkheid die er bestond over wie is nu, is het een persoonlijke of een getalsmatige vertegenwoordiging? De fractievoorzitters en de persoonlijke titel vormen zij de rekenkamercommissie. Is een wettelijk onafhankelijk instituut ten opzichte van de gemeenteraad. Dus die rekenkamercommissie gezamenlijk besluit wat er moet worden onderzocht. En die formuleren een onderzoeksvraag. En die geven daarvoor iemand de opdracht. En als daar dan budget voor nodig is, dan wordt dat gegeven. Het verschil met de vorige rekenkamerfunctie, waarvoor het budget pas eindigt dit jaar, want formeel was er nog een. Ja, is het budget nu pas bij de begroting teruggebracht naar nul? Er was budget gereserveerd voor het instand houden van een functie met externe leden. En dat op zichzelf, die bezuiniging wordt nu gerealiseerd. De vraag of je toegerust bent als raad op de uitdagingen of de grote bedragen die naar de gemeente toekomen in het sociale domein. En of je daar dan voldoende toezicht op kunt houden. Dat is een discussie die landelijk speelt en waarvan je, wat mij betreft, de raad zich zou moeten afvragen of daar dan andere voorzieningen nodig zijn. Wij hadden geen rekenkamerfunctie meer, omdat Deurne en Zomer eerder al hadden besloten om hun budget op nul te zetten. Dus wij voldeden niet meer aan de wettelijke verplichting om iets in stand te houden, om een rekenkamerfunctie te hebben. Deze regeling voorziet erin. Het is een minimale variant, dat moet ik aangeven, maar dat mag duidelijk zijn, dat je de onafhankelijkheid in zekere zin zou je kunnen zeggen dat je die geweld aan doet omdat je dezelfde personen dus die ook in de raad zitten die functie.
Ter interruptie, voorzitter. Nou, ik vind het eigenlijk meer een verordening die voortvloeit uit het besluit wat we in 2011 genomen hebben door te zeggen van luister, we willen in principe wel een rekenkamerfunctie, alleen budgetneutraal. Nou, dan kies je eigenlijk voor om dan nu te zeggen van oké, de fractievoorzitters bepalen in wezen, zeg maar, als er een onderzoek moet gebeuren. Dus ik vind het meer een voortvloeiing vanuit het besluit van 2011.
Maar in 2011 is geen budget op nul gesteld. Dat is pas toen is het budget op 10.000 en toen is het besluit genomen om samen met Deurne en Zomeren een aparte externe commissie in te stellen. Dus toen waren de overwegingen anders. Toen wilde de raad wel een externe commissie. Dus ja, de oorzaak ligt meer buiten ons dan dat het echt een voortvloeisel is van het besluit van toen. Denk ik. Ik wilde nog even iets zeggen. U zei iets over een interne adviseur. Dat je ook, dat je ook intern iemand een opdracht of rekenkameronderzoek zou kunnen laten doen. Oké, want die mogelijkheid zit hier volgens mij ook niet in opgenomen. En voor de rest is het toch een beetje een passend bij het tijdsbeeld met weinig middelen zo goed mogelijk proberen aan je wettelijke verplichtingen te voldoen. De illusie dat je veel rekenkameronderzoeken zou kunnen
oppakken hangt ook af van de ambtelijke ondersteuning die je beschikbaar hebt. Nou, die is, mijn tijd is ook beperkt, hoor. Dat wil ik er nog even bij zeggen.
Voorzitter.
U krijgt een tweede termijn.
Dat dacht ik ook, ja.
Dus het lijkt mij goed om, om dat daarin mee te nemen. De heer Koopman.
Ja, heel kort. Het is goed dat we met elkaar uitspreken vertrouwen te hebben in de onafhankelijkheid. En daarin ook de besluitvorming die we doen. Toch zou ik bij mogelijk stakende stemmen dan in de verordening iets opgenomen willen zien. Ik hoor de griffier zeggen dat dit een hele minieme variant is. Dus ik stel voor dat we voordat dit in de raad komt en we echt een besluit gaan nemen, dat we kijken naar, zijn er meer mogelijkheden en hoe kunnen we dit eventueel ondervangen. En voor de rest gaan wij akkoord met wat we nu met elkaar hebben besproken.
Dankjewel, voorzitter. Wij gaan akkoord, dat is duidelijk. Maar als je er goed over nadenkt, dan hebben wij in die hele discussie met enige regelmaat tegen elkaar gezegd, de raad, als de raad een onderwerp of een rekenkameronderzoek wenst, dan komt dat er. Nou, als je daar goed over nadenkt, is de raad eigenlijk niet meer aan zet. Indirect wel, uiteraard.
Interruptie, dat is niet waar. De raad kan zelfs een onderzoek aanvragen en dan wordt dat gemotiveerd, gestuurd naar de fractievoorzitter.
Dat is exact wat ik wilde zeggen.
Ja,
dat is prima. Dus u bent mij voor, met dank. Maar dat betekent dus dat de raad uiteindelijk niet meer de opdracht geeft. Die kan een opdracht geven aan de rekenkamer. Maar de rekenkamer bepaalt of het onderzoek er komt. Niet de raad. En dat is wezenlijk anders met de vorige situatie. Dat moet je wel goed realiseren. Dat moet je goed realiseren. En als je, ja, dat is wezenlijk anders.
Nee, dat klopt voor mij.
Dus we moeten ook stoppen om te zeggen van als de raad dit wenst. Ja, de raad, ja, je kan altijd een verzoek doen. Maar in de oude situatie zei de raad, er moet een onderzoek komen, dus het onderzoek kwam er. Maar nu zegt de raad, het onderzoek komt er. Of wij wensen een onderzoek, maar dan moet je nog maar afwachten hoe dat binnen een rekenkamercommissie, binnen het presidium valt. Dat is wel een wezenlijk verschil.
De interruptie, dat klopt. Maar daar moeten ook door de commissie zelf, als ik het goed lees, gemotiveerde gronden aangegeven worden waarom een onderzoek niet door zou kunnen gaan.
Dat lijkt me logisch.
Hè? Maar in die zin is het dan weer geborgd dat een commissie niet zonder meer kan zeggen, we doen het niet. Hè? Er moeten wel gemotiveerde gronden aan te...
Nee, maar daar ga ik ook vanuit dat er heel serieus naar gekeken wordt. Maar dat is het probleem ook niet.
Dat klopt.
Maar we moeten wel stoppen om te zeggen dat de raad dat gaat... De raad is niet meer aan zet nu. Hè? Moet je je goed realiseren. Ja, en gaandeweg de discussie van vanavond realiseer ik me dat steeds meer. Daar kun je uitkomen. Dat is op zich niet het punt niet. Maar ik vind het wel wezenlijk anders. Ja. Nee, in de oude situatie bepaalde de raad ten alle tijden, er komt een onderzoek. Niet de rekenkamer, het deed de raad.
We gaan...
Ja. Het kan toch niet zo zijn dat...
Even voor de orde, want we gaan nou een trigesprek hier organiseren. De heer Van Kan heeft iets aangekaart. We geven de griffier dadelijk de mogelijkheid om daarop te reageren. En dan kunt u eventueel nog de discussie voeren. En daarnaast geldt dat per fractie één iemand het woord voert. Kijk even verder, de heer Drost.
Laat ik eventjes heel duidelijk en gewoon even keihard zeggen dat ik geen enkele reden heb en ook niet doe twijfelen aan de onafhankelijkheid van onze fractievoorzitters en hun vermogen om boven de politiek uit te stijgen. Dus laat dat duidelijk zijn. En voor de rest komt dit onderwerp dadelijk op een gegeven moment bij de raad terecht. Dus zie wel.
De heer Van Egmond.
Ja, zo is het verhaal er ligt en dan... Maar goed, daar heb ik net de discussie ook met meneer Van Rand al over gehad. Artikel 5, onderwerpselectie, blijft naar mijn idee de raad redelijk aan zet. En ja, je moet dan toch een meerderheid in de raad. En ik denk dat als je als fractievoorzitters terugkomt en je zegt unaniem dat er geen rekenkameronderzoek komt. Ja... Ik kan me dat bijna niet voorstellen. Maar stel dat je... Ja? Nee, omdat je dan... Het komt vanuit de raad. Ik denk dat als de raad bij meerderheid...
Je kunt het niet uitsluiten.
Ja, maar ik getalsmatig denk ik. Nee, je kunt het niet helemaal uitsluiten, dat klopt. Het zou. Ja. Maar goed, ik heb er wel redelijk vertrouwen in. Laat ik zo zeggen dat een behoorlijk unieke situatie zou zijn. Dat de Raad in meerderheid besluit om een onderwerp bij de Rekenkamercommissie neer te leggen. Dat dan de 6 of de fractievoorzitters, want je mag niet praten over 6. Van de volgende keer kunnen dat er 7 zijn of 5 zijn. Maar dat die dan dus terugkomen en zeggen van nou, we gaan het niet doen. En dat dan de raad alsnog zegt van, oh, dan heb je een heel aardig probleem, geloof ik. I rest my case.
Inderdaad, het kan bijna niet voorkomen, daar ben ik met u eens, maar ik vind wel, en daar heeft meneer Van Kan wel een punt, dat er best aandacht gevraagd mag worden voor hetgene wat hij stelt. Daarvan is denk ik ook van belang, wat de griffier op dit moment aan het nazoeken zit, hoe de oude situatie was en de nieuwe situatie, want ik begrijp, en dat is voor mijn tijd, dat er in ieder geval een kleine discrepantie is of uitleg van hoe het een en ander in elkaar zit. Dus ik denk aan de ene kant dat er toch genoeg waarborgen zijn dat bepaalde situaties niet voor kunnen komen. Van de andere kant zou ik het wel graag met een grote zekerheid willen weten of het inderdaad ook zo is.
Dan opnieuw het woord kort aan de griffier.
Volgens mij is het. Was het en is het zo dat de rekenkamerfunctie een apart orgaan is, wat ingesteld wordt door de raad en eigenstandige bevoegdheden had en heeft? En als zodanig is er volgens mij niks veranderd in de rol van de raad daarin. Het was altijd zo dat er een procedure in verordening. Maar ik kijk het nog even voor u naar als u wilt. Ik heb hem nog niet gevonden. Maar volgens mij zat daar een procedure in waarbij de raad de rekenkamercommissie voorstellen voor onderzoeksonderwerpen deed. Een hele procedure ter afstemming. Uiteindelijk werd gevraagd aan de raad, kunt u zich hierin vinden? En dat onderzoeksplan, vervolgens hebben zij zelf besloot de rekenkamercommissie zelfstandig welk onderzoek uitgevoerd werd. Maar er is wel afstemming geweest over welke onderwerpen wanneer door de raad gewenst werden. En daar werd in de procedure in voorzien.
Nou put ik even uit mijn historische geheugen. Sorry voorzitter dat ik daar. Dat gaat alleen voor mij even om te illustreren. Ik weet dat wij onderwerpen als raad zelf hebben aangedragen. Ja. Zelf aan de commissie, aan de rekenkamercommissie. En ik weet ook nog welk onderwerp het is geweest. En ik weet nog wie het is geweest. Dus het zit aan twee kanten.
Ja. Met die toevoeging, ik wil voorstellen dat de griffier een en ander nog op papier zet in een memo en dat toelaat komen aan de verschillende fracties voor de gemeenteraad. Dan is daar ook zeker geen onduidelijkheid over als het in de raad wordt behandeld. Ja? Goed. Wij hadden het agendapunt 11 al deels behandeld voor wethouder Van Bussel. Maar daarbij de kanttekening geplaatst dat als er zaken waren die ook u als burgemeester nog te vermelden heeft, dat daarvoor nu de mogelijkheid is. En ik geloof dat er vanavond al het een en ander heeft gespeeld. Dus wellicht dat u daar een toelichting op kan geven.
Ja, bij 11 voorzitter, als het mijn portefeuille betreft, onder de onderwerpen die hier staan, heb ik geen actueel nieuws. Ik wil u wel deelgenoot maken van de uitzending KRO Reporter. Als ik dat hier bij 11 moet doen, doe ik dat bij 11. Dat mag u zeggen. En anders doe ik het bij 13 bij de rondvraag. Maar ik weet niet hoe het procedureel zit. Want de KRO Reporter is geen verbonden partij. Maar ik doe er niet moeilijk over. Dus als het hier moet, dan doe ik het hier.
Ja, maar er staat onder andere verbonden partijen. Maar het is een informatief overleg over lopende zaken. Dus okay. Ik zou hem daar bij willen.
Ik ben enkele weken geleden benaderd door het programma KRO Reporter, de journalist de heer Dirk Baaiens, met het verzoek of dat ik voor de camera wilde reageren op een zaak die zich in 2010 heeft afgespeeld bij de 10e editie van American Wheels. Ik heb mij toen op het standpunt gesteld als burgemeester van Asten dat ik eraan hechtte dat alle vragen er leefden en alle informatie die gevraagd werd, dat die transparant en open verstrekt zouden worden. Zorgvuldig en open, omdat ik vind dat dat zo hoort. Dat is ook gebeurd. Alle vragen die gesteld zijn, die zijn beantwoord. Ik heb daar overigens ook nog mailverkeer over, dus ik kan dat ook schriftelijk, als u daar behoefte aan hebt, laten zien. Er was één vraag van een reporter, daar heb ik geen gevolg aan gegeven of ik mondeling voor de camera wilde verschijnen. En dat heb ik niet gedaan, omdat ik vind en vond dat ik niet over een zaak van 2010, waar ik zelf geen ervaring met American Wheels heb gehad, dat ik daar iets verstandigs over zou kunnen zeggen. Want ik ben 1 december 2012 hier begonnen. Dat was ook bekend bij meneer Baens, maar die was daar eigenlijk niet zo van onder de indruk. Het is overigens wel duidelijk mondeling en schriftelijk gecommuniceerd. Vanavond is de uitzending geweest. En in de kern komt de uitzending hier op neer dat het noodlottige ongeval met de monstertruck in september 2014 in Haaksbergen, waarbij 3 doden zijn te betreuren en vele slachtoffers, is eigenlijk dat is de aanleiding geweest om een verdieping te maken in het verleden. En die verdieping in het verleden houdt in dat de bestuurder Mario Doornik, die hebben ze de hele handel en wandel nagetrokken. En dan schijnt hij, nee, hij heeft in 2010 bij het 10e evenement van American Wheels, heeft hij een ongeluk veroorzaakt doordat hij met een motor een sprint heeft getrokken. En daarbij is, maar dat was ons tot voor enkele weken totaal onbekend bij de gemeente, bij de politie en bij de hulpverleners, is een mevrouw als slachtoffer geraakt doordat die motor op haar voet terecht is gekomen. Zij schijnt ook nog een schouderpees afgescheurd te zijn, wat in het ziekenhuis later is geconstateerd. En dat is die 6 gewonden, die zijn door de EHBO-post behandeld. Wat is relevant, en dat, ik vind dat onprettig, maar zo gaat het. De heer Baens heeft gesteld in de uitzending dat niemand van de gemeente Asten wilde reageren. Nou, dat betekent dat is onjuist. En ik heb net bij het ED een verklaring afgelegd dat wij alle openheid hebben gegeven, dat ik alle spelers om de tafel heb gehad op het moment dat hij naar Asten kwam. Dan heb ik het over Ton van Loon van de politie, heb ik het over Marco Martens, de vergunningverlener. En dan heb ik het over Alice van Bussel, die de voorlichter was. Ik stel dat alle vragen die gesteld zijn schriftelijk gereageerd hebben. Ik heb er ook mailverkeer van. Dus alle vragen zijn beantwoord. Alleen, wat ik heb gezegd, ik heb dat overigens gedeeld met het presidium, ik ben niet voor de camera verschenen. Die statement heb ik net in het Eindhoven Dagblad afgegeven. En die zal hopelijk morgen ook in de krant verschijnen. De heer Korsten, Arno Korsten uit Schimmert, mijn vorige gemeente, heeft geen verband, heeft gezegd, ja, het is natuurlijk niet zo goed als een gemeente zwijgt. Dat is dus onjuist. Hij heeft mij daar ook niet over gebeld. Dat mailverkeer dat kan dus daarin gestaafd worden. Meneer Korsten heeft in het KRO-uitzending gezegd van ja, hij vond de vergunning, ik citeer wat hij zegt, routematig opgesteld. En ze hebben vertrouwen gehad in de vergunningaanvrager. En hij vindt dat er meer alertheid getoond had moeten kunnen worden. Ik denk, dat zou ook mijn reactie zijn, als wij hadden geweten wat er zich in Heusden had afgespeeld, dan hadden wij daar rekening mee gehouden. Wij wisten ook niet wat daar is gebeurd. Wij weten ook niet de man in Haaksbergen. En dat in 2014 er meer alertheid ontstaat, dat mogen allemaal wel duidelijk zijn. Twee zaken zijn expliciet. In de vergunningverlening van Asten stond dat een WA-verzekering verplicht was. Dus dat hebben mijn mensen die er nu ook nog acteren goed gedaan. Alleen het probleem is dat de organisator de WA-verzekering niet heeft afgesloten. Dat is dus zijn probleem en zijn verantwoordelijkheid. Dat meneer Doornik geen WA-verzekering heeft afgesloten, dat is dus zijn probleem. In de vergunning en in het calamiteitenplan, wat er dus kennelijk was, is gesteld dat bij zo'n soort voorval de organisatie verplicht is om een arts te informeren. Dat hebben ze niet gedaan. Dat was ook bekend bij de KRO, want ik kan dat ook laten zien aan de vragen die beantwoord zijn. Dat is een beetje het verhaal wat ik u te vertellen heb. En mijn vermoeden kwam uit, want ik kreeg deze week, ook al ben ik vandaag verhuisd, kreeg ik een schijnbaar geruststellend mailtje van mijn voorlichter, in dit geval Ellis van Bussel, die zei van nou, ik heb een reactie gekregen van meneer Baaijens en dit staat erbij, dus ik heb het er nou bij, et cetera. En ik wist het eigenlijk een paar weken geleden al. En het is bevestigd, die meneer Baaijens, die heeft geen fair play gespeeld en ik kan dat met getuigen benoemen. Ik was er zelf niet bij, maar ik vind wel dat ze de gemeente Asten niet in een onjuist daglicht moeten plaatsen. Dus daar ben ik eigenlijk een beetje door geraakt. Meneer Korsten, bestuurskundige, die zal ik daar zelf nog eens een keer over aanspreken. Dat als hij uitlatingen doet en hij beticht anderen van zorgvuldigheid, dan had ik van een bestuurskundige op zijn minst verwacht dat hij dan ook enige research zou doen. Dat heeft hij niet gedaan, dus dat krijgt hij van mij te horen. En meneer Baaijens, die krijgt morgen een mail waarin hij heeft gezegd, et cetera, et cetera. En dan zal ik hem dat ook nog namens mijn voorlichter vertellen. Maar dat is het tegenwoordig.
Mag ik een vraag stellen?
Ja.
Die WA-vergunningen, die wettelijk aansprakelijke WA-verzekeringen, die is in die vergunning opgenomen, dat hun het moeten doen. Maar de organisatie van American Wheels heeft verzaakt om het te doen. Moet je dan daar als gemeente nog op controleren? Ga je uiteindelijk nog controleren of al de punten die in de vergunning genoemd worden, ben je dan verplicht bij zo'n groot evenement om dat nog te gaan toetsen?
Dat weet ik niet. Ik weet wel dat deze vergunning, dat ze twee keer zijn controleren. En ik weet niet of dat ze die WA-verzekering ook hebben. Maar kijk, wat natuurlijk wel logisch is, is dat als je een vergunning verleent, dan verleen je die vergunning met voorwaarden. En dat betekent dat zo'n organisatie, ja, die moet gewoon, die heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. Ja, kijk, als je nou straks alles moet gaan controleren. Ja, ik ben er niet bij geweest. Dus, maar... Nee, maar het is het volgende. Ik vind het heel erg... moeilijk, als ik het evenement zelf niet mee heb gemaakt, om daar nu uitspraken over te doen. Dus, ja, dat vind ik vervelend. Of nee, dat vind ik niet vervelend, dat vind ik. Dat is voor mij een... Had ik het maar zelf meegemaakt, dan kon ik daar veel beter een oordeel over vormen.
Er is dus geen sprake van een wettelijke plicht voor de gemeente om te controleren of een WA-verzekering ook daadwerkelijk... ja, kun je dat eigenlijk? Volgens mij niet.
Ja, ik ga dit luisteren. Dus ik ga natuurlijk nu wel, anno 2014, als ik meer alertheid aan de dag ga, ik natuurlijk de vraag stellen van, hé jongens, hoe gaat dat nou met zulke soort evenementen? En controleren wij dat dan? Dat neem ik wel mee. Maar ik ga geen uitspraak doen als burgemeester over een situatie van 2010.
Ja, even als er wat duidelijkende vragen zijn, want we hoeven hier niet de discussie, dat kunnen we ook nadien doen, buiten de vergadering om. Dus als er vragen zijn richting de portefeuillehouder, lijkt me goed om die nog te beantwoorden. En dan stel ik voor om naar het volgende agendapunt te gaan.
Ja, mijn vraag dus is nog, ik ben dus gebeld door Omroep Brabant. Ik kan verder zeggen van nou, inhoudelijk weten we dan ik van, neem maar contact op met de gemeente. Als ze nog terugbellen.
Ja, ik denk dat weer als spannend. Dat lijkt me ook, ja.
Ja, nee, dan ga ik ook geen verdere uitspraken doen of wat dan ook. Dus, en dan zal er wel terzijder tijd een keer een memo komen wat precies de gang van zaken is geweest.
Heeft u een ogenblikje, want we krijgen nu gasten in de zaal. Ik stel voor dat als het een verduidelijkende vraag is, dan, of een opmerking lijkt me goed, dan kunnen wij dadelijk de agenda afronden, want het begint langzaam door alle omstandigheden buiten onze toedoen om wel een wat...
Goed, ik krijg er wel waarde aan, dus ik heb, we hebben ook eerder al een keer gezegd van, maakt niet uit of de burgemeester nou verschijnt in live of niet, want je moet nog altijd afwachten of het achteraf wat er uitgezonden wordt, dus... Daarnaast denk ik, ook vanuit deze commissie zijn toen de tijd ook vragen gesteld van wat kunnen wij leren van Haaksbergen. En daar was ik erg gesommeerd van het antwoord toen van de burgemeester. Dat je zegt, nou, dezelfde ochtend daarna stond een aantal ambtenaren voor mijn bureau. En heeft dat de aandacht gehad. Dus dat zegt ook wel iets hoe er tegenaan wordt gekeken. En wat er geleerd kan worden van zaken die elders spelen. Dus daar heb ik ook alle vertrouwen in.
Ik stel voor dat wij overgaan naar agenda punt 12, stukken ter kennisneming aan de commissie. Een tweetal documenten, behandeling in één blok en in één termijn. Wie wenst hierover het woord? Kijk de commissie even lang. Niet het geval. Dan agenda punt 13, het laatste punt, de rondvraag. Dirk Koopman.
Ja, het is niet zozeer een rondvraag als wel een rondopmerking. Het is misschien een nieuwe term. Als fractie zijn we deze week twee keer onaangenaam verrast door handelingen. En de eerste was afgelopen maandagavond dat we plotseling een memo onder onze neus krijgen over onderhoud van het zwembad in een sporthal. Dat was één. En daar moeten we dan op reageren zonder dat je echt hebt kennis kunnen nemen van het stuk. We vinden die timing buitengewoon lastig, vervelend. En vandaag zien wij dit in het peilbelang staan als de stopt en zomer gaat door met de starterslening. Ook daar hebben wij zoiets van, hoe kan dit? Hoe kan dit in de krant komen? Iets wat wij als gemeenteraad hebben beslist, waar we bepaalde ideeën over hebben, waar we een beleid hebben uitgestippeld. En we lezen in de krant, we stoppen met het beleid. Jammer jongens. Nou, dat vinden wij, dat kan niet op deze manier gebeuren. Dus deze opmerking wilde ik eventjes laten. En ik ben benieuwd hoe hierop gereageerd wordt door een vertegenwoordiger van het college. Tenzij de portefeuillehouder in dit geval zegt, dat hoort niet bij mij. Maar ik vind dat hier het laatste woord nog niet over gesproken mag zijn.
Mag ik ter interruptie even zeggen? Het eerste hoort volgens mij in de commissie burgers. En het tweede hoort volgens mij in de commissie ruimte.
Goed, maar het is duidelijk aan...
Wat wilt u daarmee zeggen?
Dat wel in de betreffende commissies de vraag gesteld moet worden.
Goed, maar dat is dadelijk even aan de portefeuille om op te reageren. Ik maak de ronde af. Niemand verder een punt voor de rondvraag. Burgemeester. Er is nog één opmerking gemaakt door de fractie van D66-8 voor Asten. Wens je daarop te reageren?
De tweede opmerking niet, want die kan ik niet beoordelen. De eerste opmerking over de schop is mijn portefeuille niet, maar ik heb wel meegemaakt wat de overwegingen waren in het college. Zodra de zaak in het college aan de orde is geweest, hebben wij gezegd, en hoe informeren wij op dit punt de raad? Toen is er ook meteen een memo uitgegaan, als ik mij niet vergis, naar de raad, om de raad daarin meteen te informeren. Of het is in de commissie besproken. Dus dat betekent dat daarmee, ik denk dat daar geen 14 dagen tussen zitten, om daarmee een platform te zoeken van, hey, luister, dit en dit is het geval geweest. En ik begreep afgelopen maandag, want ik heb nog gevraagd afgelopen dinsdag, hoe is het gegaan in de commissie burgers over de schop. En toen werd mij verteld dat dat positief was verlopen. Dus ik verwacht, dus ik snap deze kritiek op dat eerste punt in ieder geval niet. Omdat ik namelijk ook als voorzitter van het college bewaak. Jongens, luister, hoe houden we de raad betrokken en hoe informeren we? Bij de tweede vraag over zomeren en wat er in het peilbelang staat, daar moet ik het antwoord schuldig over blijven, want dat weet ik niet. En dank ik voor naar Omroep Brabant, dus kennelijk...
Dank voor dat antwoord. Het is mogelijk ook dat de heer Koopman het adresseert in de presidiumvergadering.
Ik zal in de betreffende commissies opnieuw hierover in discussie gaan.
Ik sluit bij deze de vergadering. Ik verzoek u alle de spullen op uw tafel op te ruimen. Ja, en tot slot aan de burgemeester. Vandaag echt Astenaar. Toch?